Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 119 en daarvan het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 119. Deze avond doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 22 vers 14. Psalm 22 vers 14 na de belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8. En daarvan de versen 5 tot en met 13. Matteüs 8, vanaf vers 5 tot en met 13. Daar lezen we het woord van de Heer als volgt. Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende, Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en leidt zware pijnen. En Jezus zei tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zei, Heere, ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze ga en hij gaat. En tot de andere kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degenen die hem volgden, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelver uren tot zover. Tekst voor de prediking van vanavond vindt u in de versen 10 tot en met 12 van Matteüs 8. Matteüs 8 vers 10 tot en met 12, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zei tot degenen die hem volgden, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden tot zover. We willen de Heer nu eerst bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, voor de tweede maal op uw dag brengt u ons samen in uw huis. Geef ons er dankbaarheid voor. En dat we uw woord mogen taxeren zoals het getaxeerd moet worden. Dat we uw woord op hoge prijs zullen stellen. En dat we het ook zullen beseffen, ja heren, met diezelfde belijdenis als die we hoorden uitspreken door de hoofdman over 100. Dat wij het niet waard zijn dat u vanavond onder het dak van de Hoflaankerk zou inkomen. Geeft u dat dat onze belijdenis mag zijn, gemeentelijk, maar dat het ook onze belijdenis mag zijn persoonlijk. En dat het de belijdenis is die leeft in ons hart. Heere, ik ben het niet waardig dat u onder het dak van mijn levenshuis zou inkomen. Maar laat er ook dat andere gevonden worden, Heere. Spreek alleen één woord. Want één woord van u, en dat geldt vandaag de dag nog net zoals in de tijd van de hoofdman, één woord van u is voldoende. Eén woord van u is voldoende om een stenen hart vanavond te verbreken. Heren, mag het gebeuren. Ja, laat velen, als ze gekomen zijn naar de kerk met een stenen hart, met een verbroken hart naar huis gaan. Eén woord van u is voldoende om mensen met een gebroken hart te verbinden en te genezen. En daar bidden we u ook om deze avond. Zou u de prediking van uw woord ook daartoe willen gebruiken? Eén woord van u is voldoende om de rokende vlaswiek die uw kinderen vaak zijn, weer aan te blazen, opdat er meer vuur mag komen en minder rook, meer licht mag komen en minder walm en duisternis. Heere, zou u dat alles willen werken? En dan bidden we u om wonderen en om zaken die we zelf niet waardig zijn. En we kunnen ziende op onszelf geen enkele aanspraak maken op deze dingen. Ons paste belijdenis, Heere, treed met ons niet in het gericht. Maar denk aan uw genade en denk aan uw verbond. En zou u ons dan vanavond nog niet willen overslaan, Heere? Maar zou u zelf door middel van uw geest en door uw woord aanwezig willen zijn onder ons? En zou u zelf terreinen door willen gaan en jongeren en ouderen willen aanspreken? Zo dragen we de gemeente aan u op. Gedenkt u de kinderen die vanavond naar de kerk meegekomen zijn? Geeft u dat ze zo jong als ze zijn iets mogen begrijpen van de preek, maar dat er zo jong als ze zijn ook mag vallen het zaad van uw woord in weltoebereide aarde? Het staat u toch niet in de weg, Heer, om ook te werken in de harten van onze kinderen? En datzelfde, dat bidden we u ook voor onze jongeren. Op wie vandaag de dag zo heel veel afkomt. Jongeren die misschien wel heel veel vragen hebben ten aanzien van u, ten aanzien van uw woord, ten aanzien van uw dienst. We dragen hen ook hartelijk aan u op. We zeggen u dank dat ze vanavond ook in uw huis mogen zijn. Maar we bidden u, geeft u dat de prediking, nee veel meer, dat u zelf hen zou willen aanspreken. Want daar komt het op aan. Wilt u met uw geest ook werken in hun hart? En geef dat ook jongeren mogen gebracht worden tot die belijdenis die we aantroffen in onze schriftlezing, en tot het gebed, en tot dat geloof waarvan u zelf zegt dat het een groot geloof is. Denk aan de mensen van middelbare leeftijd, mensen die het vaak zo druk hebben, op wie zoveel kan afkomen, de zorgen voor het gezin, misschien ook de zorgen voor de ouders die ouder worden als ze er nog mogen zijn, maar misschien ook wel de eenzaamheid als we niet kwamen tot het vinden van een levensgezel of een levensgezellin. We dragen een ieder aan u op en we bidden u, heel bijzonder ook voor de mensen van middelbare leeftijd, die het zo druk kunnen hebben met veel zaken, dat ze te midden van alle zorgen en van alle drukte het ene nodige niet uit het oog zullen verliezen. Maar dat ze stil mogen staan bij wat u te zeggen hebt in uw woord. Mogen we ook de ouderen van de gemeente aan u opdragen. U kent ook hen. U kent hun leven. Als dat meer en meer in het teken komt te staan van het verlies van allerlei zaken die er vroeger waren. Ook van allerlei geliefden die vroeger in de familiekring of in het huwelijk er waren en die nu zo gemist moeten worden. Heere, gedenk hen ook bijzonder wanneer in deze dagen, zo op de grens van januari en februari, de gedachten zich vermenigvuldigen en de gedachten teruggaan naar dat bijzonder aangrijpende gebeuren van inmiddels alweer een aantal decennia geleden, de watersnoodramp. Mogen we de ouderen ook in dat opzicht aan u opdragen. Geeft u dat ze met alle zorg, met alle verdriet dat weer kan bovenkomen, ook hun adres mogen hebben, waar ze het brengen mogen. Geef dat ze hun hart mogen uitstorten voor u de Heere. En als het dan dringen gaat, Heer, en geef dat dat ook eens mag gebeuren. Als het besef dringen gaat dat de dood aanstaande is en dat in dat opzicht ook één ding nodig is, geeft u dat het mag uitdrijven tot u en tot uw genadetroon. Want ook voor onze ouderen geldt dat het nog het heden van de genade is en dat u nog geen lust hebt in de dood van de goddeloze, ook niet in de dood van een goddeloos kerkmens dat zich al 70 of 80 of 90 jaar verhard heeft. Heere, breng ons op de plaats waar we buigen voor u, maar waar we ook mogen zien dat u een God bent van ontferming en van genade. Nee, niet om iets in ons, maar omdat Christus gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Zo bidden we voor een ieder deze avond. Schenkt u wat nodig is bij het luisteren en neemt u alles weg wat kan hinderen. Geeft u wat nodig is ook bij het spreken van deze avond. Wilt u duidelijkheid en helderheid geven? Geeft u dat de ernst van het woord ook aan het hart gelegd mag worden? En dat we boven alles zullen spreken naar de maat van uw heilig woord. Daarvan niet zullen afwijken en aan uw woord niet tekort zullen doen. Mogen we ook de gemeente in zijn geheel aan u opdragen? Wilt u al het werk dat in het midden van de gemeente plaatsvindt tot zegen stellen? Dan bidden we u voor de broeders van de kerkenraad, als ze ook deze week weer samen hopen te komen. Geeft u hen wijsheid? Wilt u hen bedienen met uw heilige geest? Geeft u in het midden van de gemeente veel gebed voor de kerkenraad? En geeft u in het midden van de kerkenraad veel gebed voor de gemeente? En laat er zo de onderlinge betrokkenheid mogen zijn voor de troon van uw genade. We bidden u voor al het andere werk dat plaatsvinden zal, als u het geeft, ook in de komende weken in het midden van de gemeente. Mogen we dan ook heel bijzonder het catechisatiewerk aan u opdragen. Heere, wilt u het gebruiken? Wilt u het tot zegen stellen? Geeft u dat de jongeren van de gemeente zullen gaan met het gebed in hun hart of u spreken wil? En of u dat eenvoudige middel van catechisatie wil gebruiken, ook tot hun behoud, zoals u dat in de geschiedenis van de kerk al vaker hebt willen doen. Het eenvoudig catechetisch onderwijs gebruiken om het woord te zaaien en om het woord te planten. Wilt u uw zegen zo geven aan de gemeente, maar zegen ook de uitbreiding van uw koninkrijk? Mogen we het evangelisatiewerk, het zendingswerk aan u opdragen? Heel bijzonder ook dat werk dat gedaan wordt in Gent en dat ook vanuit het midden van deze gemeente ondersteuning krijgt. Weest u met de evangelist, broeder van Luttekhuizen, die daar zijn werk mag doen, op een post die ook zo vaak eenzaam is en waar ook wel eens de vraag gesteld wordt: waar blijft de vrucht? Heere, wilt u laten zien dat u zelf regeert en dat u ook vandaag nog mensen wilt toebrengen? En wilt u dan geven dat we iets mogen zien van die belofte, ja, veel mogen zien van de belofte die u zelf liet klinken in uw woord, dat velen zullen komen van oosten en westen? Laat het ook onder ons gezien mogen worden. Laat het door uw genade, Heere, ook vanavond gezien mogen worden. Zo ziet het alles op u. En wanneer we met deze gebeden tot u komen, dan moeten we het zeggen: Heere, zie ons niet aan in onszelf, want bij ons is de ongerechtigheid, bij ons is de schuld. Maar wil ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die naar de aarde gekomen is en die u volmaakt gehoorzaam is geweest en die geleden heeft en gestorven is en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen van Psalm 72 en daarvan het zesde en het tiende vers, Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lofgetuigen. En ook vers 10. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Vers 6 en vers 10 van Psalm 72. En u krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Na het amen van de prediking zingen we van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, heren. Het vijfde van 86 na de preek. Gemeente, als wij de Bijbel lezen en heel bijzonder de evangeliën erop naslaan, dan is een van de dingen die opvallen dat er zo heel vaak mensen met een vraag naar de Heer Jezus toekomen. En als je al die gedeelten waarin dat beschreven wordt eens zou nagaan, dat zou misschien wel een hele mooie leidraad zijn voor persoonlijke bijbellezing. Wanneer komen mensen met een vraag naar de Heer Jezus en wat vragen ze dan precies? Met wat voor bedoeling en wat voor antwoord geeft de Heer Jezus op die vraag? Maar dan zou u en dan zou jij ontdekken dat mensen die vragen stellen vanuit een heel verschillende bedoeling. Soms komen die vragen voort vanuit uitgesproken vijandschap. Dan zijn het vooral strikvragen. Vragen die gesteld worden met maar één bedoeling, om de Heer Jezus in de valstrik te laten lopen. Soms zijn het vragen van het hoofd, van het verstand waarmee men tot de Heer Jezus komt. En soms zijn het ook vragen van het hart. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die blindgeborene die we ontmoeten in Johannes 9. Die naar de Heer Jezus toekomt en met de Heer Jezus in gesprek raakt. En in de loop van dat gesprek gaat vragen, als het gaat over Christus: Heere, wie is Hij, opdat ik in Hem mogen geloven? Vijandige vragen, vragen van het hoofd, vragen van het hart. Heb jij vanavond een vraag mee naar de kerk genomen? Niet een vraag voor de prediker, maar een vraag voor de Heere zelf in je hart. En als je nu zonder vraag naar de kerk gekomen bent, of u zonder vraag naar de kerk gekomen bent, zou de Heere dan onrecht doen als Hij u vanavond ook zonder antwoord de kerk weer liet uitgaan? Geen vraag en dus ook geen antwoord. En als ik alleen maar kom met een vraag van mijn hoofd, van mijn verstand, zou de Heere onrecht doen als Hij ons vanavond de kerk liet uitgaan met een antwoord alleen maar voor je verstand? Gemeente, wat zou het een zegen zijn als we vanavond, ja, wanneer we zo naar de kerk gekomen zijn, zonder vraag, of misschien alleen maar met een vraag van ons hoofd, als we eens de kerk uit zouden gaan, misschien wel niet met een antwoord, maar met een nieuwe vraag, een vraag van ons hart. En als u met een vraag van uw hart gekomen bent, want dat kan ook, wat zou het een dubbele zegen zijn als de Heere op die vraag ook antwoord zou willen geven. Laten we biddend om die vragen en om die antwoorden met elkaar gaan luisteren naar het antwoord, het onderwijs wat de Heer Jezus geeft naar aanleiding van de ontmoeting met de hoofdman. Dat is het thema voor de preek. Het onderwijs van Jezus bij de ontmoeting met de hoofdman. En dat onderwijs geeft de Heer Jezus op drie verschillende manieren. Allereerst met een voorbeeld, vervolgens met een belofte en tenslotte met een waarschuwing. Het onderwijs van Jezus bij de ontmoeting met de hoofdman, dat is allereerst onderwijs met een voorbeeld. Want we lezen in vers 10 dat de Heer Jezus naar aanleiding van de ontmoeting met de hoofdman zegt: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. En we zouden kunnen zeggen, met Calvijn, met vele andere schriftverklaarders, dat de Heer Jezus de hoofdman hier tot een voorbeeld stelt. Vervolgens geeft de Heer Jezus onderwijs met een belofte, vers 11. Doch ik zeg u dat velen zullen komen en zullen aanzitten. En tenslotte geeft de Heer Jezus ook onderwijs met een waarschuwing. Vers 12. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Zoals al gezegd, de Heer Jezus geeft in onze tekst onderwijs naar aanleiding van een ontmoeting. Zoals de Heer Jezus dat wel vaker heeft gedaan. Zoals hij ook talloze keren mensen tijdens zijn omwandeling op aarde ontmoet heeft. En deze keer is het een hoofdman over 100 die naar de Heer Jezus toekomt op het moment dat hij de stad Capernaum binnengaat. Een hoofdman over 100. Wat was dat voor iemand? Wel, dat was een legerofficier in het Romeinse leger met de leiding over zo ongeveer 100 soldaten. Een centurio werd zo iemand genoemd. En deze man komt naar de Heer Jezus toe, lezen we. Hij bidt hem, letterlijk staat er, hij roept de Heer Jezus erbij, bij zijn nood. En die nood komt naar voren in het zesde vers van onze schriftlezing. Want daar horen we de hoofdman zeggen, Heere, mijn knecht ligt thuis, waarschijnlijk al langere tijd, geraakt. Dat betekent, als je het letterlijk vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament vertaalt, halfzijdig verlamd. En hij leidt zware, hevige, folterende pijn. En dat is niet het enige. Lucas, de evangelist die ons ook over deze ontmoeting vertelt, die voegt daar nog aan toe dat de knecht van de hoofdman op zijn uiterste ligt. De dood is heel dichtbij gekomen. En met die uiterst ernstige omstandigheden van zijn knecht komt de hoofdman naar de Heer Jezus toe. Dat was op zich al iets bijzonders, want Romeinen gaven over het algemeen gesproken niet zoveel om hun knechten, om hun slaven. Een van de Romeinen uit de tijd van het Nieuwe Testament heeft een omschrijving gegeven van wat een slaaf is. Dat is een voorwerp dat ook nog leeft. Zo ongeveer was die omschrijving. En dat betekende dat als je ene slaaf of je knecht ziek werd, je de volgende slaaf of knecht kon kiezen, want je kon die voorwerpen die dan wel leefden, maar als ze stierven, eenvoudig vervangen. Zo is het niet met de hoofdman van onze tekst. Die hoofdman geeft om de een of andere reden om zijn knecht, en de ziekte en de nood van zijn knecht gaat hem aan het hart. En met die nood zoekt hij de Heer Jezus op en hij stort die nood voor het aangezicht van de Heer Jezus uit. En wat is het antwoord van de Heer Jezus als die knecht zo gekomen is? Komt de Heer Jezus? Helpt hij die man? Daar lijkt het wel op als we vers 7 lezen. Ik zal komen en hem genezen. En toch, als we die woorden in het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, bekijken, dan zien we dat die woorden wat eigenaardig gerangschikt zijn, een wat opvallende volgorde hebben, en dat bovendien de nadruk valt op het woordje ik. En als je die woorden goed bekijkt, dan lijkt alles erop te wijzen dat we hier te maken hebben met een vraag. Een vraag die ongeveer zo geklonken heeft. Zal ik komen en hem genezen? En plaatst u die vraag even tegen de achtergrond van het feit dat het een heidense hoofdman is die tot de Heer Jezus komt. Want de Romeinse soldaten die in Capernaum gelegerd waren, dat waren soldaten die vooral gerekruteerd waren uit de omliggende landen van Israël. Welk land precies, we weten het niet, maar we hebben te maken met een heiden. En die heidense hoofdman, hoe belangrijk die op zich ook is, die komt naar de Heer Jezus toe met zijn vraag. En bedenken we er dan ook even bij dat Joden in de tijd van het Nieuwe Testament geen stap over de drempel wilden zetten in het huis van een heiden, want dat was onrein. En nu komt die heiden naar de Heer Jezus toe en hij stelt hem zijn vraag en dan zegt de Heer Jezus, zal ik komen en hem genezen? daar horen we eigenlijk twee vragen in doorklinken. Zonder dat ze expliciet gesteld worden, ze klinken eigenlijk op de achtergrond mee. De eerste vraag, zeg, wie denkt u eigenlijk wel dat u bent? Als u met die vraag naar mij komt, u, een heiden, naar mij. En de tweede vraag, die ook doorklinkt in die woorden, dat is de vraag, wie denkt u eigenlijk wel dat ik ben? Iemand zegt, klopt de vertaling dan niet die we vanavond voor ons hebben liggen? Jazeker. Want je zou de woorden in het Grieks ook kunnen vertalen op de manier zoals het hier staat. Ik zal komen en hem genezen. En uiteindelijk ligt die bereidwilligheid ook onder de beproevende vraag die de Heer Jezus hier stelt. En daarom is het uiteindelijk wel zo. De Heer Jezus zal deze man helpen. Maar hij doet dat in de weg van beproeving. Zoals de Heer dat wel vaker doet. Zal ik komen? Moet ik komen tot u en u genezen, uw knecht genezen? En dan is het alsof de hoofdman antwoord gaat geven op precies die twee vragen. Kijkt u maar mee in vers 8. En de hoofdman over 100 antwoordende zei... En dan komt het antwoord op de eerste vraag. Hoofdman, wie denk je wel dat je zelf bent? Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dat is het antwoord van de hoofdman op de eerste vraag. Wie denkt u dat u bent, heere? Ik ben het niet waard. En dan gebruikt die hoofdman een bijzonder woord. Want het woordje waard, daar heeft het Grieks meerdere woorden voor. En het woord dat hier gebruikt wordt, dat is een woord dat onder andere de betekenis heeft van voldoende. Van genoeg, van toereikend. Dat is eigenlijk wat de hoofdman zegt. Heere, ik ben niet voldoende. Ik ben niet genoeg. Ik maak de maat niet vol. En we vragen ons af... Waar heeft die hoofdman die woorden vandaan? Was dat misschien een bescheiden man met een bescheiden karakter? Of was het misschien iemand die hier wat beleefde woorden laat klinken... om de Heer Jezus maar zover te krijgen dat hij hem echt helpt? Nee, gemeente, als we het vervolg van onze tekst en van onze schriftlezing lezen... hebben we alle reden om aan te nemen... dat God, voordat hij de knecht van de hoofdman geneest, de hoofdman zelf genezen heeft. Zo brengt Calvijn dat heel kernachtig onder woorden. God heeft, voor hij de knecht van de hoofdman ging genezen, de hoofdman zelf genezen. Was die man ziek? Nou, misschien niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Wat was zijn kwaal? Blindheid. Zijn ogen waren gesloten. Sterker nog, hij was geblinddoekt. En hij hield zijn ogen bovendien stijf dicht voor wie hij zelf was. En voor wie God is. Maar de Heere is gaan werken in zijn leven. En toen ging hij het zien. Heere, ik ben niet... waardig, ik ben niet voldoende, ik maak de maat niet vol. Ja, en bedenkt u er dan ook nog even bij dat de mensen uit de omgeving van die hoofdman iets totaal anders hebben gezegd over deze man. Want u weet misschien wel dat de evangelist Lucas vertelt dat als die hoofdman over 100 naar de Heer Jezus toe gaat, er een delegatie van Joden uit de stad Capernaum hem vooruitgegaan is... En dat ze zijn verzoek alvast overbrengen en dat ze daar nog iets aan toevoegen. Ze zeggen, heren, doet u maar wat die man vraagt, want hij is het waard. Want hij heeft zelf onze synagoge gebouwd en hij heeft ons volk lief. Hij is het waard. Hij heeft dit gedaan en En hij heeft dat gedaan aan de hoofdman zelf. Die heeft dat wel gedaan. Maar die heeft ook nog iets anders ontdekt. Hoe precies, dat beschrijft de schrift ons niet. Maar ongetwijfeld, dat mogen we uit het geheel van Gods woord opmaken, dat heeft Gods geest hem geleerd. Dat al die dingen die hij deed, hoe goed ze op zich beschouwd misschien ook waren, dat al die dingen niet voldoende waren. Niet toereikend waren, omdat hij ten diepste zelf vlees was. En omdat Gods geest en omdat Gods wet een volmaakte gehoorzaamheid ook van deze heiden eist. En toen die man het ging zien in het licht van Gods wet en van Gods heiligheid, wie de Heere is en wat hij van ons vraagt en wie hij zelf was, toen kwam hij tot de belijdenis. Heere, ik ben het niet waard. En dan hoort u hoe diep die overtuiging bij deze man is. Want dan zegt hij het, Heere, ik ben het niet waard dat u ook maar onder het dak van mijn huis zou inkomen. De vraag die de Heer Jezus aan de hoofdman stelt, niet zo expliciet, maar zoals we het net hebben vastgesteld, het klinkt wel in die andere vraag door, is de vraag die de Heer vandaag de dag door middel van de prediking en elke keer eigenlijk, wanneer je het woord van de Heere leest, nog steeds stelt aan ons allemaal. Wie denk je eigenlijk dat je zelf bent? Wie denkt u dat u zelf bent? En wie denkt u, en laten we het daar dan maar meteen op toespitsen. Wie denkt u, wie denk jij dat je bent voor Gods aangezicht? Wat voor antwoord geeft u? En wat voor antwoord geef jij op die vraag vanavond? Wie ben ik? Heb je het wel eens gezegd in je gebed? Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. En toen u het zei, want u hebt het misschien wel eens gezegd, was het een woord dat alleen maar op uw lippen kwam omdat u het wel eens gehoord en gelezen had? Of was het een woord wat opwelde uit uw hart? De Heer Jezus stelt nog een andere vraag. Wie denk je, hoofdman, dat ik ben? En op die vraag geeft de hoofdman ook antwoord in vers 8, het tweede gedeelte. Want die hoofdman houdt niet op bij de belijdenis van zijn eigen onwaardigheid. Maar hij gaat verder en hij zegt, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. U hoort het, de Heer Jezus, hij komt met die vraag, hoofdman, wie denk je dat ik ben? Heere, u hoeft alleen maar één woord te spreken. En het wonder waarom ik kom vragen, dat zal gebeuren. Wat blijkt daaruit? Dat de hoofdman grote gedachten en heel veel verwachting heeft van de Heere, van zijn macht en van zijn woord. En dat onderstreept hij dan nog met een voorbeeld uit zijn eigen leven. Want hij zegt het. Ik ben officier in het Romeinse leger en ik ben maar een ondergeschikte. Een man onder de dienst van onder de macht van anderen. Maar ik heb onder mezelf ook soldaten in dienst. En ik hoef maar te zeggen tegen de ene soldaat, kom, en hij komt. En tegen de andere, ga, en hij gaat. En tot mijn knecht, doe dat, en hij voert mijn opdracht uit. En als dat nu al zo is bij mij, lagere legerofficier, hoeveel te meer bij u. Spreek alleen een woord. Hoort u, gemeente, wat een grote verwachting deze heidense man heeft van het woord van de Heer Jezus. En opnieuw vragen we, waar heeft die man dat vandaan? En opnieuw antwoorden we, God heeft deze man gezond gemaakt voordat hij zijn knecht ging genezen. God werkte in hem de verwachting en het geloof. Maar de vraag die deze man gesteld krijgt, is ook de vraag die vanavond naar ons allen toekomt. Wat voor gedachten hebt u? Wat voor gedachten heb jij van Gods woord en van de Heere zelf? Is dat woord wat de hoofdman hier op de lippen neemt, misschien ook wel eens in je hart of in uw hart? Als je naar de kerk gaat, of als je 's avonds knielt en gebeden hebt en nog een stukje gaat lezen uit je Bijbel. Heere, spreek alleen een woord en mijn ziel zal leven. Van nature ontbreekt bij ons beide. En de belijdenis van onze eigen onwaardigheid. En het rechte zicht op onszelf. Maar aan de andere kant ook dat andere. Want als een mens alleen maar zijn eigen onwaardigheid inleeft, dan komt een mens ook tot de wanhoop. De Heere wil in zijn genade het een. En laat dat het evangelie van vanavond mogen zijn. De Heere wil in zijn genade het een en het ander werken door zijn woord en door zijn geest. Een verbroken hart, een verbrijzeld hart, dat het in waarheid zegt, Heere, ik ben het niet waard. Maar aan de andere kant ook de verwachting. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En als de Heer Jezus dat heeft gehoord, dan lezen we en we komen bij onze tekst, vers 10, dat de Heer Jezus zich heeft verwonderd. En waarschijnlijk moeten we het ons voorstellen dat de Heer Jezus met een nadrukkelijk gebaar of misschien ook met een bijzondere gelaatsuitdrukking van verwondering naar die man heeft gekeken. En dat hij als het ware de aandacht van de omstanders, de mensen om hem heen, op die man heeft gericht. En dan zegt hij het. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Dat zegt de Heer Jezus tegen al die mensen die hem volgden, zegt vers 10. En dat waren de discipelen van de Heer Jezus, maar dat waren ook die mensenmenigte, de scharen die hem volgden vanwege de wonderen die hij deed. Dat waren veelal mensen uit het volk Israël. En nu zegt de Heer Jezus het tegen die mensen, ik heb in Israël. En u hoort daarin ook de aanklacht doorklinken. Ik heb onder u, onder jullie, zo groot geloof niet gevonden. Wat zou de Heere vanavond moeten zeggen in het midden van ons? En u begrijpt, op dat moment ga ik gewoon naast u staan. Maar wat zou de Heere vanavond moeten zeggen van ons? Voorwaar? Ik heb onder u zo groot geloof niet gevonden. Beschamende woorden, aanklagende woorden. Maar daar blijft het niet bij. De Heer Jezus vervolgt zijn onderwijs. Want als hij deze man tot een voorbeeld heeft gesteld van het geloof, deze heidense hoofdman, dan vervolgt hij en zegt hij in vers 11, doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. Wat betekent die uitdrukking? In Lucas komen we diezelfde woorden tegen, maar dan nog met een kleine uitbreiding. Velen zullen komen van oosten en westen en noorden en zuiden. Dat zijn dus alle vier de windrichtingen. Overal vandaan. Overal vandaan zullen ze komen. En u hoort, daarin laat de Heer Jezus de belofte van Pinksteren klinken. Deze heidense hoofdman is als het ware een eersteling van de Pinksteroogst. een belofte van de komende oogst. En als straks het evangelie verkondigd wordt over de hele wereld, dan zullen velen komen van oosten en westen en noorden en zuiden. Ze zullen komen uit Afrika. Ze zullen komen uit Azië en uit Amerika. Ze zullen komen uit Europa. Ze zullen komen uit Nederland. Ja, de Heere zegt, velen zullen komen. En dat is een machtige belofte. Maar de vraag vanavond is, bent u, ben jij gekomen? En als u niet gekomen bent, of als jij niet gekomen bent, aan wie ligt het? Ligt het aan de Heere? Of ligt het aan het feit dat ik niet buigen wil en dat mijn eigen hoogmoed me ervan weerhoudt om het van harte te belijden? Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Of ligt het aan mijn eigen ongeloof en aan mijn kleindenken over de Heere en over zijn woord, waardoor ik het niet zeg, Heere, spreek alleen een woord en mijn ziel zal leven. Maar iemand zegt, ik wilde dat ik wist hoe ik moest komen. Gemeente, als dat werkelijk de verzuchting is van uw hart, of van jouw hart, en dat kan ook, laat dan de tekst van vanavond een pleitgrond zijn. Een tekst die je meeneemt de binnenkamer in en waarbij je je vinger legt en je het zeggen mag, Heere, maar daar hebt u het zelf gezegd. Velen zullen komen. Bij u is er ruimte. En als er velen zullen komen, mag ik er dan ook bij zijn? Dat is een tekst om op te pleiten voor jezelf en voor uzelf. Dat allereerst. Maar dat is ook een tekst om op te pleiten voor de mensen die u lief zijn en over wie u misschien wel heel veel zorgen hebt. Uw kinderen of uw kleinkinderen. Die misschien zich wel aan de kerk onttrokken hebben. En wegen ingeslagen zijn bij de Heere en bij zijn dienst vandaan. Heere, wilt u ze trekken? En wilt u geven dat ze er ook bij mogen zijn? Want u hebt beloofd dat velen zullen komen. Dat is een woord om op te pleiten, ook met het oog op de mensen, ook in Middelharnis. Die niet naar de kerk gaan en die niet naar God en naar zijn dienst vragen, maar ook wereldwijd. Dat is een woord om op te pleiten wanneer u bidt voor de zending en voor het evangelisatiewerk. Doet u dat? Heeft dat een plaats in ons gebed? En als we daarvoor bidden, kennen we dan ook dat pleiten op dit woord? Heere, wilt u ze trekken en wilt u ze brengen? En wilt u laten zien dat het ook vandaag nog geldt? Dat velen zullen komen van oosten en westen. Dat is een gebed wat de Heer ons zo in zijn woord door middel van een belofte zelf voorhoudt. Opdat we niet klein zouden denken van de Heer, van zijn macht en van zijn gewilligheid. En dan gaat de tekst nog verder. Velen zullen komen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Wat betekent die uitdrukking? Wel, zegt iemand, velen zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Daarbij denk ik toch in de eerste plaats aan het feit dat velen straks mogen delen in de hemelse heerlijkheid. Abraham, Isaac, Jacob, dat is toch bij uitstek de uitdrukking die in Gods woord gebruikt wordt, in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, om de hemelse heerlijkheid aan te duiden. Dat is een facet van de uitdrukking die we in de tekst voor ons hebben. Maar u weet wellicht dat die aanduiding Koninkrijk der Hemelen, die we aan het slot van vers 11 vinden, dat die ook een veel bredere betekenis heeft. En dat het Koninkrijk der Hemelen, om één belangrijk ding te noemen, ook dit betekent. De plaats waar het evangelie van Gods vrije genade gepreekt wordt. Dat is ook het Koninkrijk der Hemelen. Slaat u er wat dat betreft alle gelijkenissen die over het Koninkrijk der Hemelen gaan en die door de Heer Jezus ingeleid worden met de woorden: wederom is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan, er nog maar eens op na. En als we dan om te beginnen onze tekst eens zo lezen: velen zullen aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. Dan ziet dat dus allereerst op de prediking van het evangelie. Waarvan de Heer Jezus dan zegt dat velen zullen aanzitten. De Heer Jezus gebruikt daar het beeld van een feestmaaltijd, zoals die in het oude Israël gehouden werd. Een feestmaal dat vaak werd gehouden 's avonds laat, als het buiten donker geworden was. Maar binnen in het huis, daar brandden de olielampen en de fakkels en de kaarsen. En de tafels waren gedekt en alles op de tafel dat sprak van overvloed en van zegen. Er was meer dan genoeg voor iedereen. En dan kwamen de gasten en die gasten die mochten aanliggen of, en dat kwam ook in de tijd en in het land van de Bijbel voor, ze mochten aanzitten. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Velen zullen aanzitten. Dat betekent dus, velen zullen delen in de zegen en in de overvloed van de prediking van het evangelie. Is dat uw ervaring wel eens? Dat je naar de kerk ging misschien wel met het gebed: Heere, ik ben het niet waard, maar spreek alleen een woord. En dat het woord zo rijk openging en dat je de zegen en de overvloed van Gods genade als het ware mocht proeven. En dat je uit de kerk kwam en u bent misschien helemaal geen man van veel woorden, maar dat u het in alle eenvoud zei: en ik heb vanmorgen aangezeten. Het was geen heilige avondmaal en toch aangezeten, want het woord ging open en het stroomde. Velen zullen aanzitten. Kijk, dat is ook een pleitgrond. Dat is ook een pleitgrond als je in de kerk komt en je moet elke keer weer ervaren dat je je harde hart meeneemt. En je ziet zo uit naar het moment dat de Heere spreekt of opnieuw spreekt. Heere, u hebt het toch beloofd. Velen zullen aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent dus, velen zullen de zegen, de overvloedige zegen van Gods woord mogen ervaren. Laat dat ook ons gebed mogen zijn. En dan nog die andere lijn, die er natuurlijk in vers 11 ook zit. Want dat beeld aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen met Abraham en Isaac en Jacob, dat ziet dan ook inderdaad op de hemelse heerlijkheid. Op die heerlijkheid die de Heere bereid heeft voor al degenen die hem lief hebben. En de Heere spreekt daar ook van in zijn woord. En een van de dingen en een van de beelden die in dat verband gebruikt worden is het beeld van de feestmaaltijd. Waar alles zal spreken van de overvloed en van de zegen. Ook in geestelijk opzicht. Als je vandaag in het bestaan hier op aarde nog zo heel vaak het tekort ervaart. Juist ook wanneer je ziet op jezelf en op je zonde. Er komt een moment dat Gods kinderen ervan verlost zijn. En dat ze voor eeuwig zullen aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. Dat ze verlost zijn van zichzelf en van hun zondige ik. En dan zullen ze zitten naast Abraham. de vader der gelovigen, de man met dat rotsvaste vertrouwen, die toen de Heere het tegen hem zei, ga heen en offer uw zoon op een van de bergen, ging. Want hij overlegde bij zichzelf dat God machtig was om zijn zoon uit de dood terug te geven. Naast Isaac, de man van het gebed, van wie we lezen dat hij de Heere tientallen jaren lang bad in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw om kinderen. En na dat jaren en jarenlange gebed verhoorde de Heere. Naast Jacob. En misschien zegt iemand wel dat Jacob er nu vanavond ook bij staat. Want de vraag is natuurlijk wel, voelt u zich thuis? En dat is de vraag die ook naar iedereen van ons toekomt. Voelt u zich thuis? Voel jij je thuis in dat gezelschap? Abraham, Isaac, maar ook Jacob. Die Jacob van wie over hemzelf niet zoveel goeds te vertellen is. De man van de kromme, zelf uitgestippelde wegen bij God vandaan. Maar ook de man die de Heere genadig was. En die door de Heere achterna gelopen werd. En die door de Heere opgezocht werd. Ondanks al zijn eigen zonden. En ondanks al zijn eigen afmakingen. Ja, daar zit ook Jacob. En daar is plaats, gemeente. Voor een Jacob in zichzelf. Die zijn vertrouwen stelt. Die zijn vertrouwen door genade stellen mag op de God van Jacob. Die zich er niet voor schaamt om de God van Jacob genoemd te worden. Velen zullen komen en velen zullen aanzitten. Gemeente, dat is een woord dat grote rijkdom bevat. Daar ligt een grote ruimte in. De ruimte die er bij de Heere is. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is een pleitgrond. Maar het is geen rustgrond. Laten we dat vanavond ook onder ogen zien. Er staat niet allen zullen komen. Ik kan vanavond niet de kerk uitgaan met de gedachte, het zal met mij wel goed komen en ik kan wel doorgaan op het pad van de zonde, want bij de Heer is ruimte en de grootste zondaar kan ook nog tot bekering komen. Dus de Heer zegt niet, allen zullen komen, velen. En daar ligt de ruimte in, maar het komt er heel persoonlijk op aan voor jou en voor u en voor mij. Want er is ook een keerzijde. Christus geeft ook onderwijs met een waarschuwing. Vers 12. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Kinderen des koninkrijks. Wie zijn dat? Dat waren in de tijd van de Heer Jezus allereerst de Joden. De Joden met al hun voorrechten. En laten we ze in gedachten maar even langsgaan. Wat hadden de Joden hun voorrechten? Ze hadden de woorden van God toebetrouwd gekregen. En ze waren apart gezet van alle heidense volken om hen heen. En ze hadden het teken van het verbond. En ze hadden de belofte van het verbond. En de Joden uit de tijd van de Heer Jezus en uit de stad Capernaum, die er op dat moment bij gestaan hebben, bij die ontmoeting tussen Christus en de hoofdman over 100, die hadden nog een heel bijzonder voorrecht. Want Christus woonde in hun huizen en leerde in hun straten. Maar waar hebben al die voorrechten hen gebracht? En dan trekken we de lijn vanavond meteen maar door. Kinderen des koninkrijks. Die zitten globaal genomen vanmiddag, vanavond niet in het voetbalstadion. Kinderen des koninkrijks zitten in de kerk. dat zijn kinderen van het verbond. Dat bent u, dat ben jij en dat ben ik met al onze voorrechten. En wat hebben we een voorrechten? De woorden van God zijn ons toebetrouwd. En we zijn apart gezet van de mensen om ons heen. En we hebben het teken van de doop ontvangen. En de belofte van het verbond, rijke en grote voorrechten, die we niet snel onderschatten kunnen. Die we snel onderschatten kunnen. Maar de vraag is, waar hebben al die voorrechten ons gebracht? Op de plaats van de hoofdman? Op de plaats waar je het zonder opsmuk in je binnenkamer eerlijk voor de Heere ging zeggen: Heere, als u met mij naar recht zou handelen, dan zou ik voor u niet bestaan. Ik ben het niet waard. En waar je tegelijkertijd de Heere ook niet kon loslaten en het ging zeggen: Heere, aan u is alle macht en u hoeft maar één woord te spreken. Spreek, Heere. Alleen één woord en mijn ziel zal leven. Heeft het u, heeft het jou daar gebracht? Als dat niet zo is en als dat ook zo blijft, dan zegt de Heer Jezus, en het zijn ernstige en waarschuwende woorden vanavond: de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. En dan grijpt de Heer Jezus nog een moment terug op het beeld dat hij zojuist gebruikte. Het beeld van de feestzaal. Want ik heb u zojuist gezegd dat een feestmaaltijd werd gehouden 's avonds als het donker was. En als dan binnenshuis de lampen en de kaarsen en de fakkels brandden, dan viel iets van dat licht naar buiten op de binnenplaats die grote Joodse huizen hadden. En op die binnenplaats was het dan schemerig. En dat noemden de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament de binnenste duisternis. Een soort schemer die er was op de binnenplaats van de grote Joodse huizen. Maar aan de straatkant van het huis, waar die binnenplaats niet was, daar zaten de luiken allemaal hermetisch gesloten en de deur was dicht en daar viel geen spoortje licht van binnen naar buiten. En dat noemden de Joden de buitenste duisternis. En dat is het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. De buitenste duisternis, dat is de plaats waar niets van het licht van God en van zijn genade meer doorstraalt. En als we datgene wat Gods woord ons vertelt over de plaats van de eeuwige straf en van de eeuwige rampzaligheid goed overwegen, dan is dat ook hetgene wat de hel tot de hel maakt. Daar waar niets meer is van God en van zijn genade. Het woord van God laat ons er iets van zien in die 3 uren durende duisternis. Als de Heer Jezus het uitroept en uitklaagt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nedergedaald ter helle, de buitenste duisternis. En dan geeft de Heer Jezus vervolgens heel sober en tegelijkertijd ook heel indringend aan hoe het daar zal zijn met die enkele woorden. Al daar zal wening zijn. Daar zullen de mensen wenen. Daar zal een onuitsprekelijk groot verdriet zijn dat veel bitterder en veel dieper is dan het bitterste verdriet dat er hier op aarde gevonden wordt. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Daar zullen de mensen knarsen met hun tanden als teken van zelfverwijt. En daar zullen ze het zeggen. Had ik maar geluisterd naar God en naar zijn woord. Had ik maar gebeden. Had ik die belijdenis maar op de lippen genomen. Heere, ik ben het niet waard, maar spreek alleen een woord. Had ik de zonde maar vaarwel gezegd. Had ik mijn plaats in de kerk maar niet onbezet gelaten. Had ik dat woord maar geopend. Had ik maar geluisterd naar de waarschuwingen die ik heb gekregen van mijn vader of van mijn moeder. Van mijn grootvader of van mijn grootmoeder. Had ik maar. En toen ik dat harde hart had. En het naar eer en geweten niet over mijn lippen kon krijgen om te zeggen, Heere, ik ben het niet waard. Had ik toen maar gebeden en had ik het toen maar gezegd, Heere, ik krijg het niet over mijn lippen. Want mijn hart is zo hoogmoedig, maar wilt u het me geven? En wilt u het werken? En nu is het, en dat is het alleraangrijpendste van de tekening die de Heer Jezus herhaaldelijk geeft van de plaats van de eeuwige rampzaligheid. Nu is het te laat. Ernstige woorden, gemeente. Ernstige woorden die vanmiddag, vanavond ook heel persoonlijk komen tot u, tot jou en tot mij. Want het is van 2-1. Of ik kom, zoals de hoofdman kwam in de belijdenis van eigen onwaardigheid en tegelijkertijd grote dingen verwachtend van de Heere en van zijn genade. Of ik word buitengeworpen. Een ernstige waarschuwing die ons wil aansporen, ook vanavond, om in het heden van de genade nog de toevlucht te nemen tot de Heere. Om met de nood van uw leven, en misschien is voor u de dood wel heel dichtbij gekomen, omdat u oud geworden bent. En nog altijd met die grote vraag, hoe zal ik de Heere ontmoeten? Om met de nood van uw leven, ook de nood van je jonge leven, want de Heere kan het je ook op jonge leeftijd laten zien. En hij wil het je ook op jonge leeftijd laten zien. Dat dat ene nodig is. Maar om dan nu, in het heden van de genade, nog de toevlucht te nemen tot hem. Met het gebed van de hoofdman. En met de belijdenis van de hoofdman. En als u niet met die belijdenis komen kunt. En niet met dat gebed komen kunt wat die hoofdman bad. O, kom dan tot de Heere om die belijdenis en om dat gebed. En als u zo tot de Heere komt, o, dan kan het dat de Heere dat wel beproeft. En dat hij het bij wijze van spreken tegen u gaat zeggen. Zal ik komen en u en jou genezen? Maar wie aanhoudt bij de Heere, die zal het op zijn tijd ook horen. En dan klinkt de hartelijke bereidwilligheid van de Heere daar toch op de grond en op de bodem van die beproevende vraag indoor. Ik zal komen en ik zal hem genezen. En u hoort er iets in weer klinken van de echo van de woorden die de Heer Jezus eenmaal sprak. In de stilte van de eeuwigheid. Toen God de Vader het vroeg. Wie is hij die met zijn hart borg zal worden? En toen de Heer Jezus het zei. Zie, ik kom om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En het is op grond van dat komen. Waarin de Heer Jezus alles gaf, ja zichzelf gaf voor zondaren. Dat de belofte van de tekst kan klinken. Velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Velen zullen komen. U ook? Jij ook? Amen. Willen we de Heere bidden en danken. Heere, laten de woorden van onze tekst ook ons gebed mogen stempelen. Ook ons persoonlijk gebed mogen stempelen. Spreek alleen een woord. En als we vanochtend of vanavond uw woord en uw stem heel persoonlijk mochten horen klinken, Heere, wil u het uitwerken. In ons hart. En schenk ons daarvoor een dankbaar en een ootmoedig hart. Maar wilt u tegelijkertijd ook waakzaamheid geven. Omdat we het vanmorgen hebben gehoord. Dat waar uw stem klinkt en uw woord klinkt. De duivel niet stil zit. Maar komen zal met zijn bestrijding en met zijn verzoeking en met zijn aanvechting. En dan bidden we van u. Wilt u uw genade geven, ook de pas begonnen week in. Geef dat het woord mee mag gaan. Dat het overdacht mag worden. Dat het zijn kracht mag doen. Wilt u het zelf toepassen door uw geest aan ons hart. En sterk ons zo in de pas begonnen week. Gedenken ieder in al hetgeen wat op ons wacht. Het kan zijn dat er zaken zijn en dingen zijn waar we te erg tegenop zien. Heere, zou u met ons mee willen gaan, ons kracht willen geven. Mogen we heel bijzonder ook aan u opdragen, de rouwdragende familie Hobbel. Onze zuster van de Kooi, in wiens leven er ook de rouw gekomen is. Sterk hen ook in deze pas begonnen week. En draag hen. Heere, gedenk allen die het moeilijk hebben. Schenk uw zegen over alles wat deze week gebeuren zal, als u het geeft. Bewaar ons. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En laten er velen mogen komen. En velen mogen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En bewaar ons er alle voor, heren, jong en oud. Bewaar ons er allen voor dat we dat ontzaglijke in ons leven, aan het einde van ons leven zouden moeten ervaren, buitengeworpen worden. U waarschuwt ons nog en het is niet om ons bang te maken, maar het is om ons aan te sporen, om het leven daar te zoeken waar het alleen te vinden is. Heere, bind het op ons hart. Laat het zinken in onze ziel. En wees zo met ons. Heb dank voor wat u gaf, ook deze avond in de prediking van uw woord. Vergeef al het zondige en al het gebrekkige. Zegen ook volgende week zondag, als u het geeft, degene die dan hoopt voor te gaan, wilt u de gemeente samenbrengen en ook dan uw woord tot zegen stellen. We bidden het alles van u, in de wegneming van al het zondige, pleitend op de verdiensten van de Heer Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. De slotzang is van Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 16e van Psalm 22. Keren we huiswaarts met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.